goed nieuws en wat mooi om daarbij te mogen zijn. En dan fret dat nieuws wat er zo inhakt, waar we vragen over hebben en wat ons raakt.
Dat is het leven.
Wat zei je? Ik hoor even niet. Ik weet toen ik heel jong was en tot geloof kwam, in elk geval mijn geloof ook ging praktiseren, toen was er een liedje in de Jesus hippie beweging. Jesus is the answer for the world today. Kent iemand dat nog?
Ja.
Kijk. Without him there is no other. Jesus is the way. Nou, dat vond ik natuurlijk een mooie tekst. Maar het kan mensen ook tot denken zeggen van ja, dat is wel makkelijk. Jezus is het antwoord op alles. Maar de tekst zegt niet, Jezus geeft antwoord op alles. Want het is namelijk niet. Omdat er heel veel dingen door ons beperkt menselijk verstand nog boven ons bed gaan in dit leven. En ook tegen de leerlingen zei Jezus toen hij op aarde liep, later zul je deze dingen verstaan. En dat is niet met een kluitje in het riet gegooid worden. Maar dat is omdat we heel veel dingen niet snappen, omdat ons zicht, ons gehoor, onze zintuigen, ons verstand is beperkt. Maar intussen hebben we wel veel vragen. En dat mag ook. Sterker nog, ik ga zo dadelijk wat voorbeelden noemen. Jezus stelde heel veel vragen. Als je erop gaat letten, Jesus is the answer, maar zelf stelde hij heel veel vragen aan mensen. En dat was niet zozeer om ons in verwarring te brengen, maar juist om ons te prikkelen om na te denken, waar draait het nou om? En dat kun je alleen ontdekken als je echt bent, als je in de waarheid bent. En daar gaan we zo dadelijk een gedeelte over lezen in de Bijbel. Maar wat het nog verwarrender maakt in deze tijd, vind ik, is dat de kerk van de Heer Jezus, dat bedoel ik alle mensen die zijn naam gebruiken of soms misbruiken, dat die soms de zoekers in verwarring brengen door de dingen die ze doen, die ze zeggen, hoe ze leven. En dat was al in de tijd van Jezus zo. Je had theologen, schriftgeleerden, mensen die het allemaal moesten weten, die dingen zeiden en deden waarvan Jezus zei, afschuwelijk, daar sta ik helemaal niet achter. Jullie zijn blinde wegwijzers, jullie brengen mensen op het verkeerde spoor. En daar gaat het lied over wat ik graag wil zingen en dat heet In Hemels Naam. Er gebeurt heel veel in hemels naam, in Gods naam, wat helemaal niet door hem als zodanig wordt geaccepteerd. Even kijken hoor, ik ben mijn oor kwijt. Oh nee, daar is hij. En het begint een beetje negatief dit lied, maar het loopt goed af, kan ik vast verklaren.
Een beetje dol, hè? Ik zeg het maar even voor de volgende. Straks kan hij ineens naar beneden zakken, maar dan zien we wel.
In hemels naam wordt er vernederd. Het recht op vrijheid wordt beknot. Te vuur, te zwaard wordt er gestreden. Met oprechtheid wordt gespoord. In Gods naam laat men gebeuren. Wat hij zelf noemt. Heeft gewild.
mensen zwijgen treuren. Wordt honger naar de macht gestild. Onder gezag van regenten maakt men misbruik van macht. Wordt het zwakke niet gekend en niet alleen de wet verkracht. Laat die last je niet verblinden, je niet verhinderen te zien, je niet beletten om te vinden wat authentiek is en subliem. Onvoorwaardelijke liefde, een onbetaalbaar grote schat, diepe innerlijke vrede, die de hoogste naam omvat. Onvoorwaardelijke liefde, een onbetaalbaar grote schat, diepe innerlijke vrede, die Jezus' naam omvat.
Toen Jezus gevraagd werd, wie ben jij eigenlijk dat jij deze dingen mag doen? Namelijk de tempel op zijn kop gegooid. Dat is nogal wat. Alle tafeltjes omgegooid, omdat mensen daar met hele verkeerde motieven handel aan het drijven waren en alleen maar bezig waren met hun eigen gewin. Maar die mensen wilden helemaal niet weten wie Jezus was. Ze wilden hem klempraten, vastzetten, opsluiten. Hun motieven waren niet zuiver. En toen kwam Jezus met een wedervraag. Johannes de Doper is al genoemd. Hij zei, Johannes, wat hij doet, hè? Is dat nou iets van God of iets van mensen? En toen gingen ze met elkaar, ja, als we zeggen het is van mensen, dan gaan al de, ja, het volk zich tegen ons opzetten, want Johannes was heel populair. Maar als we zeggen het is iets van God, dan zal die zeggen, ja, waarom geloof je hem dan zelf niet? Dus ze zeiden, we weten het niet. En toen zei Jezus, nou, dan geef ik ook geen antwoord op jullie vragen. Jezus beantwoordt niet alle vragen. Nogmaals, soms omdat we het nog niet kunnen bevatten. En soms omdat we het echte antwoord helemaal niet willen weten. Of je nou gelovig bent of niet, we zitten allemaal met een aantal vragen. Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en waarom zijn we hier? Dat zijn vragen door de eeuwen heen. En waarom gebeurt dit? Waarom is er al die ellende? Waarom, waarom? We hebben allemaal vragen. Jezus liep door een droog land met zijn discipelen. Door het gebied Samaria. En de discipelen waren even naar de stad. En Jezus zat bij een bron. En hij begon iemand aan te spreken met een heel simpele vraag. Heb je wat te drinken voor mij? Maar toen hij in gesprek raakte met die vrouw. Toen ging het een tandje dieper. Waar is je man? En met meteen had ze door dat Jezus haar door had. En toen begon er een heel boeiend gesprek. Waar gaat het nou om in dit leven? Die vrouw was wanhopig op zoek. Ze had het gezocht in de seksualiteit. Allerlei mannen had ze al gehad. Maar ze wist dit bevredigt niet van binnen. Er is meer. Een mens is niet alleen een lichaam. We hebben een ziel. Waar moet je nou bidden? Vroeg ze. En toen begon er een heel mooi gesprek. Waarin ze wel antwoorden kreeg en ontdekte. Jezus geeft niet alle antwoorden, maar hij is het antwoord. Hem, bij hem moet ik zijn. En ze liep naar de stad en meteen ging ze het aan iedereen vertellen. Hij is het, ik heb hem gevonden, de beloofde verlosser, de Messias. Ze had nog talloze vragen natuurlijk. Maar ze wist, daar moet ik zijn bij hem. En hier zijn veel mensen die dat ook ontdekt hebben. Ondanks alle vragen die er nog zijn. Als je erop let, Jezus in gesprek met zijn discipelen. Hij stelde voortdurend vragen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, de een zegt Elia. De ander zegt Johannes de Doper, die inmiddels, omdat hij zijn hoofd boven het maaiveld uitgestoken had, onthoofd was. Het is Johannes die teruggekeerd is uit de... Nou, iedereen had zo. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt Petrus. U bent de beloofde verlosser. Maar in een andere situatie zegt Jezus, als hij kritiek krijgt omdat hij iemand genezen heeft op de Sabbat. Als ze dan vragen, mag dat eigenlijk wel op Sabbat? Je mag toch niet werken? En dan komt Jezus met een wedervraag. Mag je op Sabbat een schaap uit de put trekken? En ineens snapt iedereen, ja, wat een domme vraag eigenlijk. Natuurlijk mag je iemand redden op de Sabbat. Wie denken jullie dat ik ben? Toen David het had over de beloofde verlosser, van wie is hij een zoon? Jezus stelde allemaal best wel denkvragen. En op een gegeven moment lees je dat de discipelen ook allemaal vragen gaan stellen. Wie mag er later naast u zitten? En, maar dan, in het begin al, als Jezus zijn discipelen uitzoekt, dan komt hij Nathanael tegen. Een man die zit onder een vijgenboom. Niemand kan hem zien zitten, maar Jezus zegt daar eindelijk iemand die oprecht is. En dan komt die Nathanael naar voren en die wordt een volgeling van Jezus. Want iemand die oprecht is, die eerlijke vragen durft te stellen, zonder dingen maar heel makkelijk in te vullen, die heeft maar een heel klein duwtje nodig om de Heer Jezus te volgen. Want als je zoekt, zul je vinden. Als je oprecht zoekt. En ik heb bij de hoop gewerkt met ex-verslaafden. En er zeiden mensen die ik begeleid heb. Ik heb heel mijn leven overal in alles gezocht. Allerlei godsdiensten, allerlei middelen. In werk, in mooie spullen. En het allerlaatste. Hier kom ik nou bij Jezus uit. En nou ontdek ik, hij is het. We gaan lezen uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Een brief van Paulus aan een gemeente die heette de Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 9. En het gaat over een tijd waarin er steeds meer puinhoop komt en onechtheid en nep. En wetteloosheid en dat iedereen zomaar doet wat hij zelf wil. Er staan best wel heftige dingen in dit stuk, maar het gaat mij om één zinnetje en dat is de liefde voor de waarheid. Niet de waarheid, want wie heeft precies altijd alle waarheid? We zoeken daar nog naar. Maar heb je een intentie om de waarheid te leren kennen? Heb je liefde voor de waarheid? Vers 9 begint met: de komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Ik heb het idee dat mensen in deze tijd meer en meer hang hebben naar spectaculaire dingen. En alle die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben, en dan komt het, de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Er zijn dus mensen die wel met allerlei spectaculaire dingen bezig zijn, uiterlijke dingen, maar missen de liefde voor de waarheid. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Gelukkig is er ook goed nieuws. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. In de politiek, in bedrijven, overal zie je dat de hand wordt gelicht met de waarheid. Er zijn landen, volkeren, waar zelfs de geschiedenisboekjes worden aangepast, omdat de waarheid van de geschiedenis niet meer goed uitkomt. Er worden dingen geschrapt die wel gebeurd zijn, maar die ze niet meer willen weten, want het past niet in het beleid. En wij, vind ik, als mens in het algemeen, ikzelf in elk geval wel, ik heb wel de neiging om al gauw conclusies te trekken. Je ziet iemand iets doen en je hebt er gelijk een mening over. En je weet nog niet eens hoe de vork in de steel zit. Wij hebben de neiging om alles in hokjes en vakjes te plaatsen, om het overzichtelijk te houden. En we vinden het lastig om om te gaan met allemaal vragen. Dus vullen we het, kleuren we het allemaal maar vast in. En soms komen we tot de conclusie: het was anders. Er is een heel oud lied uit de bundel van Johan de Heer, die sommigen hier absoluut kennen. En elk couplet begint met: ik weet niet. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ooit werd betoond. En dan nog allerlei andere vragen. Ik weet niet waarom ik zoveel liefde krijg van God. Ik weet niet wanneer de Heer terugkomt. Ik weet dit niet, ik weet dat niet. Ik hou niet zo van die ouderwetse tekst, omdat ik weet dat sommige jonge mensen dat niet snappen. Maar ik vind de inhoud fantastisch. Want het refrein zegt steeds: maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Ik ga gewoon wat harder praten, joh. Want ik weet, mijn Heer is machtig. Dat weet hij wel. En ik weet niet hoe jullie het ervaren. Er zijn een heleboel dingen die ik niet weet. Ik moet zeggen, toen ik pas christen was, wist ik veel meer. Ik dacht een heleboel dingen precies te weten hoe het zat. En nu denk ik, ja, misschien zit ik er wel naast. Er zijn zoveel kerken die een mening hebben over dingen. Mag een vrouw een broek dragen? Moet je een hoedje op in de kerk? Ik zie iemand ineens schudden, het mag niet. Maar die heeft zelf een broek aan, dus ik snap het. Maar waar het mij om gaat, ik heb En zo zijn er nog allerlei dingen, hè? De Sabbat, mag je dingen dan kopen? Voor mij is het allemaal geen vraag, maar ik denk, eigenlijk gaat het allemaal niet om dit soort dingen. Het gaat erom, ik weet in wie ik geloofd heb. Jesus is the answer. Ik weet dat Jezus het antwoord is. Hij zei niet, ik weet wel een manier hoor, in de hemel te komen. Ik heb hier een aantal regels, als je die nou precies doet. Dat zei hij niet. Hij zei, ik ben de weg. Niet, ik weet een weg, ik ben het. Je kunt alleen maar met God in harmonie komen als je mij ruimte geeft in je leven. Mijzelf. Hij zei niet, ik heb een aantal waarheden hoor. Kijk maar, de geloofsbelijdenis van Nicea, hier is die. Zet je handtekening eronder en je zit goed. Hij zei niet, ik weet de waarheid. Hij zei, ik ben het. Het zit helemaal in mij. Alles aan hem is echt, is waar, is betrouwbaar. En als je dan het evangelie leest van Johannes of Matthäus of Lucas of Johannes, dat overlapt elkaar een beetje, allemaal levensbeschrijvingen van mensen die Jezus ontmoet hebben. En als je dan leest hoe hij leefde, hoe hij antwoordde, hoe hij reageerde, hoe hij lief had, hoe hij de waarheid durfde te zeggen, hoe hij huilde als er iemand net als Fred en zijn familie verdriet had. Bij Lazarus huilde hij. Hij wist dat Lazarus levend zou worden. En toch huilde hij. Hij was ook verbolgen, staat er. Hij was boos om het kwaad, om het leed. Kon hij dat dan niet voorkomen? Ik weet het niet. Ik snap dat niet. Ik snap wel dat hij huilde. En als wij verdriet hebben dat God huilt, dat hij met ons meeleeft, dat hij bewogen is, betrokken is, en dat hij er alles aan doet. Daarom heeft hij zijn eigen leven opgeofferd, om de weg te zijn, zodat wij in eeuwigheid vrede zouden krijgen. En gelukkig ook een nieuw lichaam. Ik heb een paar vragen. Ja, dat moet dan wel, hè? Als je alleen maar staat te praten, dan klopt het ook niet zo bij wat je wil overbrengen. Gewoon vragen om even over na te denken. We hebben nu geen tijd om er uitgebreid met elkaar over uit te wisselen. Maar als je later zegt, nou, ik wil er nog eens over doorpraten. De PowerPoint die zit in de computer, denk ik. Dus die kun je altijd nog gebruiken. Dit komt uit een boekje van een Hongaars-Belgische vrouwelijke filosoof. En daar staan ontzettende mooie dingen in over waarheid. Ook zij probeert uit te leggen, waarheid is niet een tekst in beton gebeiteld, maar is veel meer waarachtigheid, echtheid, integriteit. En een stelling, een vraag die je zou kunnen stellen aan jezelf of aan elkaar. Communicatie zonder oprechtheid is bijna onmogelijk. Laat het even zakken. Denk er even over. Het is een vraag eigenlijk die ik stel. En heb ik het niet over feiten uitwisselen, maar echt van hart tot hart communiceren. We hebben nog een vraag, een stelling. Wijsheid is meer dan feitenkennis. Ik zie mensen knikken, ik zie ook mensen aarzelen. Je kunt natuurlijk universitair geschoold zijn in de Bijbel en alles in je hoofd hebben, Zonder jezelf over te geven aan degene die zegt, ik ben de waarheid. Nog een stelling. Dat is de volgende. Die vind ik wat grappiger. Er is niet zo saai dan enkel luisteren naar mensen die hetzelfde denken als jij. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel eens prettig. Toch? We zijn zo lekker eens met elkaar, hè? Vind jij het ook? Ja, ik vind het ook. Dat is lekker. Maar op de lange duur groei je er niet altijd van. Het is soms goed om op een gezonde manier met elkaar te stoeien. Dat zeg ik ook als bemoediging, want ik weet in elke kerk zijn er natuurlijk ook allemaal verschillende mensen met verschillende meningen en ideeën. En dan moet je niet in de kramp schieten, maar misschien denken aan deze stelling. Ik weet dat het niet zo simpel is altijd, hoor. Maar op zich is het gezond dat we wel eens geprikkeld worden. In de Bijbel lezen we een begrip en dat is opnieuw geboren worden. Misschien ken je het verhaal van Nicodemus. Was een theoloog, goed geschoold in de schriften. Kende allerlei wetten en regels van de Joden. En toch weet hij, er is meer. Wat die Jezus vertelt, dat intrigeert mij. En hij gaat 's nachts op bezoek of 's avonds als het donker is. Misschien omdat hij zich schaamt of omdat hij het niet meer houdt van de nieuwsgierigheid. In elk geval, op dat moment gaat hij naar Jezus toe. En hij stelt de vragen en dan zegt Jezus, Nicodemus, al je kennis, prima hoor. Maar wat je nodig hebt, is opnieuw geboren worden. Weer een soort Isabella worden. En natuurlijk, Nicodemus die snapt er niks van, moet ik dan weer in de baarmoeder en opnieuw geboren worden? Nee, het gaat om een reset van je mind, van je overtuigingen. Ja, dat je het anders durft te gaan zien. Absoluut. Zoals je je computer geprogrammeerd hebt en soms loopt het vast en dan moet die gereset worden. Dan moet alles opnieuw ingesteld worden. En ik heb dat ontdekt toen ik op mijn 18e gezegd heb, Heer Jezus, u mag de baas worden in mijn leven, dat er allerlei dingen een andere plek kregen, een andere volgorde, andere prioriteit. Ik kreeg ook nieuwe inzichten. Sommige dingen werden veel belangrijker, andere werden minder belangrijk. En ergens anders wordt dit proces genoemd geboren worden in geest en in waarheid. Je maakt dus ruimte voor de waarheid. En dat betekent dat dingen die je altijd voor vanzelfsprekend had aangenomen, dat je die gaat durven te betwijfelen. Is dat eigenlijk wel zo? Nu ik daar sowieso over nadenk. Ik heb het altijd zo geleerd. Ik heb het altijd zo gevonden. Zou het kunnen dat God er anders over denkt? En dat is best wel een beetje spannend. Ik heb heel vroeger eens een voorbeeld gehoord van iemand. Die had een plaatje van een huis met palen eronder. Maar die palen waren van ijs. En als dat ijs gaat smelten, dan gaat heel je huis wankelen. En soms zijn onze fundamenten van ijs. En als er dan hitte komt, problemen, dan gaan we scheef zakken. En dan moeten soms nieuwe, degelijke, goddelijke heipalen in ons leven komen. Fundamenten. En Jezus, volgens Paulus, is zelf het fundament. En daar kun je dan op bouwen, je goede dingen. Sommige dingen lijken een beetje op hout en stro. Als je dat in de fik steekt, blijft er niks over. Maar sommige dingen, En dat kan een reis naar Roemenië zijn, maar dat kan ook nog zijn iets wat helemaal niemand weet. Dat je voor iemand bidt in je binnenkamer. Alleen God weet het. En dat is bouwen met goud, met zilver en edelgesteente. Dat zijn dingen die blijven. Die kunnen het vuur hebben. Het zijn zulke andere wetten dan in deze maatschappij, dan in deze wereld. Het zijn de wetten van het Koninkrijk van God. Heel andere regels. Waar echtheid, integriteit geldt. In plaats van nep en buitenkant. En spectaculaire dingen die soms een lege huls blijken te zijn. Ik heb een verhaaltje. Ik ga bijna afsluiten hoor. Het verhaal van de ezel en de tijger. Ik kwam het tegen op internet. En het gaat over hoe weinig zin het heeft om te discussiëren met elkaar als een van de twee niet oprecht is. Dan kom ik eigenlijk een beetje terug op die stelling. Hè? Als een van die twee toch van plan is om zijn eigen mening vast te houden, dan is dat verspilde moeite. Op een dag zei de ezel tegen de tijger: het gras is blauw. De tijger antwoordde: nee, sukkel, het gras is groen. De discussie verhitte en de twee besloten de kwestie voor te leggen aan een mediator. Daarom benaderden ze de leeuw, de koning van de jungle. Maar voordat hij die open plek in het bos bereikte waar de leeuw op zijn troon zat, begon de ezel te schreeuwen: uwe hoogheid, is het waar dat het gras blauw is? De leeuw antwoordde: dat is waar, het gras is blauw. De ezel rende naar voren en vervolgde: de tijger is het niet met me eens en hij spreekt me tegen en hij irriteer me aan hem. Straf hem alstublieft. De koning verklaarde toen: de tijger wordt gestraft met 5 jaar stilte. De ezel sprong van vreugde en vervolgde zijn weg, tevreden, herhalend: het gras is blauw, het gras is blauw. En hij was weg. De tijger accepteerde zijn straf, maar hij vroeg de leeuw: majesteit, waarom? Waarom hebt u mij gestraft? We weten toch allebei dat het gras groen is? De leeuw antwoordde: dat klopt. In feite is het gras groen. Waarom straft u mij dan? De leeuw antwoordde: het heeft niks te maken met de vraag of het gras blauw is of groen is. De straf is omdat het onmogelijk is voor een dapper, intelligent wezen als jij om je tijd te verspillen aan ruzie met een ezel en dan ook nog eens mij lastig te komen vallen met zo'n onbenullige vraag. Ik vond het een mooi voorbeeld. Want het is goed om te beseffen dat onze objectiviteit, onze mening, onze overtuiging beïnvloed is of wordt. Ik heb eens nagedacht, hoe kom ik eigenlijk aan al mijn overtuigingen? Soms wordt het beïnvloed door angst. Sommige mensen hebben een hele duidelijke mening over iets. Ik denk nog, nee, laat ik het niet noemen. Het is weer zo verwarrend. Sommige mensen hebben een mening, maar als je doorvraagt, dan zit daar angst onder. Angst. Of haat. Of blinde liefde. Als je het al liefde mag noemen natuurlijk. Of irritatie. of een groot verdriet of een trauma. Daar kan je mening door beïnvloed worden, gekleurd worden. Je mening kan ook tot stand zijn gekomen door verkeerde informatie of gebrekkige informatie, onkunde. Of omdat je heel gemakzuchtig bent van karakter. Of omdat iemand jou gemanipuleerd heeft, wat je zelf niet eens doorhebt. Wat fijn dat God dan niet kijkt of we wel letterlijk op het goede spoor zitten, maar of onze motieven juist zijn. En ik ben ervan overtuigd dat hij door zijn geest ook ons wil leren om dan toch al gaande te leren en een scherpere kijk te krijgen op de dingen die hij belangrijk vindt. Soms hebben we vooroordelen waar we ons niet bewust van zijn, door onze cultuur in het Westen of door onze opvoeding, eenzijdige berichtgeving. Allemaal dingen die ons leven kunnen beïnvloeden. Eén ding blijft voor mij als een paal boven water staan. Dat Jezus zegt: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Geen twijfel mogelijk. Maar het kan zijn dat je door alle dingen met ezels in je leven, dat je een beetje de weg kwijtraakt. Dat je denkt: het hoeft voor mij allemaal niet meer. Of dat je juist opgevoed bent in een situatie waar mensen zich altijd afgezet hebben tegen die rare christenen die met hun hoofd in de hemel lopen en die weten wat er te koop is in de wereld, en die bestaan dan natuurlijk ook. En daar wil ik mee afsluiten. En dat lied heet: je gelooft niet meer in mij.
Ik snap het nu van die microfoon. Het is een nederigheids... ding. Nou moest ik hier een toontje lager zingen, maar met dit lied moet ik helaas een toontje hoger zingen. Dat doe ik dan hier weer mee. Je gelooft niet meer in mij. Het is namaak, nep en fake. Passé en achterhaald. Wie of wat nog op me leek, heeft ongelooflijk gefaald. Dus jij gelooft niet meer in mij. Ik besta niet echt. Ooit ben ik bedacht door wolven in een schapenvacht, hypocriet en slecht. Maar ik geloof nog wel in jou. Ik heb geloof in jou. Ik geloof nog steeds in jou. Ik heb een bovennatuurlijk geloof in jou. Je gelooft niet meer in mij. Want hoe zit het met de pijn? Het onrecht en het leed.
Waarom zou ik er zijn als ik naar jouw gevoel daar niks mee deed? Dus jij gelooft niet meer in mij. Je houdt het voor gezien. Je hebt genoeg gehoord. Mijn volgelingen zijn misschien verward of geestelijk gestoord. Maar ik geloof nog wel in jou. Ik heb geloof in jou. Ik geloof nog steeds in jou. Ik heb een bovennatuurlijk geloof. Ik geloof nog wel in jou. Ik heb geloof in jou. Ik geloof nog steeds in jou. Ik heb een bovennatuurlijk geloof. Natuurlijk geloof ik nog in jou.